Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie me kunnen verstaan, broeder Arjan Batal voor... Zo is het toch de naam, hè, Arjan? Ja. Batal voor mijn stem. Ik ben behoorlijk verkouden, maar als ik iets te zacht praat, dan kan het geluid misschien iets harder gezet worden. Maar we zien wel hoe het gaat. Het is goed om hier te zijn. Ik was hier halverwege vorig jaar ook een keer en... De zaal zit aanmerkelijk voller dan de vorige keer. Dat is mooi om te zien. Heerlijk om deze liederen met elkaar te zingen. En we gaan nu het woord van de Heere openen. En dat doen we bij de Colossenzenbrief. Colossense hoofdstuk 2. Daar lezen we een paar versen uit. En ook uit Colossense hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 2, daar lezen we vers 11 tot vers 15. En Colossense 3, daar lezen we de eerste 4 versen. Colossense 2, vers 11. In hem, dat is in Christus, bent u besneden... Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dan lezen we van hoofdstuk 3, de eerste 4 versen. Als u nu met Christus opgewekt bent... Zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En... Als centrale thema heb ik gekozen een paar woorden uit hoofdstuk 3 vers 1 en ook uit vers 2. In vers 1 zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. En in vers 2 bedenk de dingen die boven zijn. In hoofdstuk 3 vers 1, daar begint het als u nu met Christus opgewekt bent. En om dat goed te kunnen begrijpen wat dat betekent, moeten we terug naar hoofdstuk 2. En daarom heb ik dat bewust gelezen vanaf vers 11. En daar wordt dat uitgelegd, wat dat betekent om met Christus opgewekt te zijn. En misschien vooraf even de brief aan de Colossenzen, die is geschreven door Paulus. Die gemeente is niet gesticht door Paulus, die is gesticht door Epaphras. Epaphras woonde in Colosse en die heeft Paulus horen spreken en die is tot geloof gekomen. En Epaphras die was zo bewogen met het geestelijke heil van de mensen in zijn stad, dat hij daar in Colosse het evangelie is gaan brengen en daar is een gemeente ontstaan. En Paulus die is daarvan op de hoogte, die heeft mensen naar Colosse gestuurd om te vragen... Hoe staat het ervoor daar in die gemeente van Colosse? En dan krijgt Paulus te horen dat die gemeente van Colosse, die daar is ontstaan door Gods genade, dat er dreigingen zijn voor die gemeente, omdat er dwaalleraars gekomen zijn. En die dwaalleraars die zeggen tegen die gemeente in Colosse, die gelovigen uit de heidenen die gelovig zijn geworden, die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, dat ze zich moeten laten besnijden. En dat ze zich moeten houden aan allerlei wetten en regels. Ze moeten, volgens die dwaalleraars moeten ze de feesten gaan onderhouden, de Joodse feesten. Ze moeten de engelen gaan vereren en zo wordt ze van alles opgelegd. Een heel wettisch leven. En dan benadrukt Paulus in deze brief wat het betekent om tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen te zijn. En eigenlijk zou je hier een aantal zondagen over moeten spreken, over heel deze brief. Maar als u tijd hebt, of beter misschien om er tijd voor te maken, leest u voor uzelf deze hele brief maar eens. Maar in hoofdstuk 2, vers 11, daar zegt Paulus, en eigenlijk tegenover die dwaalleraars, die zeggen jullie moeten je laten besnijden. Dan zegt Paulus in vers 11, als jullie tot geloof gekomen zijn, gelovigen uit de heidenvolken, dan is het niet nodig dat jullie je letterlijk, lichamelijk laten besnijden. Want dan zijn jullie al besneden, dan zijn jullie geestelijk besneden. Dat staat er hier in vers 11. In hem, en hem dat is Christus, in Christus bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. De normale besnijdenis, en dat gebeurt nog steeds in Israël, het Joodse volk, ook veel moslims doen dat. Besnijdenis met handen. Maar hier zegt Paulus, jullie zijn besneden met een besnijdenis niet met handen, maar een besnijdenis, het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. En je zou ook kunnen lezen in vers 11, een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken, daar kan je ook voor lezen, het afleggen. Door het afleggen van het lichaam van de zonde van het vlees, dus het zondige lichaam. De oude mens, zoals Paulus ergens anders zegt. En dat is gebeurd door de besnijdenis van Christus. En wat is nu die besnijdenis van Christus? Dat is zijn kruisiging, zijn sterven. Hij heeft, zegt de Bijbel in Jesaja 53, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven afgelegd en omdat hij zijn leven heeft afgelegd, zegt Paulus hier, zijn jullie toen jullie wederom geboren zijn, toen jullie tot geloof gekomen zijn, zijn jullie als het ware met Christus meegekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, hebben jullie ook je lichaam, je oude lichaam afgelegd en in de volgende vers zijn jullie ook weer met hem opgestaan. En dat proces, zegt Paulus hier en dat zegt hij ook tegen ons, dat is de geestelijke besnijdenis. Het wederom geboren worden, het tot geloof, tot bekering komen met Christus mee. En in vers 12 gaat hij dan verder en zegt hij, u bent immers met hem begraven in de doop. De besnijdenis, de geestelijke besnijdenis in vers 11, dat wijst meer op de kruisiging, mee gekruisigd met Christus. En in vers 12, de doop, dat beeld van de doop, dat gebruikt hij om duidelijk te maken dat gelovigen, als ze tot geloof gekomen zijn, met Christus mee begraven zijn. Dus toen Christus, zo kun je het misschien beter begrijpen, toen Christus 2000 jaar geleden gekruisigd is, gestorven is, begraven is, zijn wij als het ware, als we tot geloof gekomen zijn, op het moment dat je tot geloof komt, wederom geboren wordt, met hem meegekruisigd, meegestorven, meebegraven. U bent immers met hem begraven in de doop. En dat is, was toen in die tijd heel goed te begrijpen ook voor de mensen. Als mensen tot geloof kwamen, werden ze toen in de eerste tijd van de gemeente vaak de eerste dag al gedoopt. Direct als mensen tot geloof kwamen, werden ze gedoopt. En dat was het beeld van dat je het water inging, in feite de dood inging. En ook weer opstond tot een nieuw leven. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Je bent niet in de dood gebleven, maar je bent opgewekt. Je bent levend geworden. En heel duidelijk staat dat bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe 5, vers 17... Daar staat, indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En in de werkwoordsvorm zoals het hier staat in vers 11 en vers 12 en straks ook in hoofdstuk 3, dat betekent dat dat gebeurd is op een bepaald moment in het verleden. Op het moment dat je tot geloof komt, wederom geboren bent. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof. Je wordt niet gered, je wordt niet behouden door de doop. Dat is wel het beeld wat gebruikt wordt, de afwassing van de zonde. Maar je wordt behouden door het geloof. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. God heeft de Heer Jezus Christus uit de doden opgewekt. En dat was een geweldige kracht van dood levend. En met die geweldige opstandingskracht waarmee God zijn zoon heeft opgewekt. En je leest ook in de Bijbel dat hij zelf is opgestaan in zijn kracht. Met diezelfde kracht maakt God iemand die tot geloof komt van dood levend. Die hem uit de doden heeft opgewekt. En dan in vers 13, hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En eigenlijk zou je zo'n woord, zo'n vers is heel diep op je in moeten laten werken. Dit vers zegt, er was een moment, er was een periode voordat je wederom geboren werd, dat je dood was. We worden niet gelovig geboren, dat is iets wat plaats moet vinden. Als we geboren worden, staat hier, toen u dood was, ben je dood. En er wordt bedoeld, geestelijk dood. Kende je de Heer Jezus nog niet, was je nog niet wederom geboren. Hij heeft u toen u dood was in overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. En dat vind ik zo bijzonder als je dit leest. Er was in ons niets, niets waardoor wij waardig zouden zijn dat God naar ons zou omzien. Het is pure genade, 100% genade. Als hij naar je omziet, als hij zich over je ontfermt. Je leest in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, de Heer Jezus Christus, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik moet denken aan een verhaal, daar zitten hier ook jongens en meisjes. Is hier iemand die 7 jaar is, die hier tussen zit? Ja, jij, nog één, 7 jaar. Dat is een heel mooi verhaal, want jullie denken misschien, dat is nou wel moeilijk hè, wat er verteld wordt. Maar ik sprak een poosje geleden een oude zendeling, die was al, dat is een hele poos geleden. Die was toen, ik denk bijna 80 jaar, inmiddels is die gestorven en mag die bij de Heer Jezus zijn. En toen kwam het gesprek erop van hoe die tot geloof gekomen was. En weet je wat hij vertelde? Hij zegt, toen ik jong was, toen ik 7 jaar was, hij zegt, en ik had nog meer broertjes en zusjes, werd er elke week bij ons in huis een bijbelstudie gehouden. Kwamen mensen, oudere mensen of volwassen mensen, die kwamen bijbelstudie doen. En hij zei, weet je wat mijn vader dan zei? Mijn vader zei tegen ons, jongens, gaan jullie maar naar boven toe. Want we gaan bijbelstudie doen en dat is voor oudere mensen. Jullie zijn er nog te jong voor. En die evangelist, hij heette Jan, die zegt, dat vond ik zo jammer, ik wilde er zo graag bij zijn. Maar mijn vader zegt, nee, dat is niet voor jullie. En het is trouwens voor de ouderen onder ons, de mensen die wat ouder zijn, Jan Kits. Ik weet niet of die naam is misschien bij sommige mensen bekend. Hij vertelde, hij was 7 jaar, hij zegt, ik ging naar boven toe. En thuis beneden werd de bijbelstudie gedaan. Hij zegt, ik heb mijn bijbeltje gepakt en ik ben erin gaan lezen. Hij zegt, en toen las ik dat vers uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En weet je wat hij zei? Toen heb ik mijn pen gepakt en toen heb ik boven dat woordje ieder, heb ik mijn naam ingevuld, Jan. Hij zegt, want ook ik geloofde in de Heer Jezus. En dan werd dat vers, al zo lief heeft God de wereld gehad, hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ook Jan Kits, die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven heeft. En toen is hij naar beneden gegaan, heeft hij dat verteld. Hij zegt, dat is echt het moment dat de Heer Jezus in mijn leven gekomen was. Heel kinderlijk, heel eenvoudig. Ik was nog maar 7 jaar. Maar ik had de Heer Jezus zo lief. En ik hoop dat jullie ook de Heer Jezus lief hebben. En hij is evangelist, zendeling geworden. En de Heer heeft hem geweldig gebruikt. Je bent nooit te jong om de Heer Jezus lief te hebben. Heer, hij heeft u toen u dood was in uw overtreding en onbesneden zijn van het vlees samen met hem levend gemaakt. Levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. Oh, wat een wonder van genade. Als je tot geloof komt, is dat een wonder van God. Hij doet het. Al doen wij nog zo ons best, al zouden we 24 uur per dag in de Bijbel lezen en op onze knieën liggen. Wij kunnen onszelf niet redden, we kunnen onszelf niet verlossen. Het is een wonder van hem. Hij heeft ons levend gemaakt, samen met hem. Levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En dan komt vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Het woord uitwissen, dan denk ik aan een schoolbord. Zijn hier nog jongens of meisjes waar ze een schoolbord hebben, waar ze met een krijtje op het bord schrijven? Zijn die er nog? Je hebt allemaal een digitaal schoolbord, denk ik. Hè? Maar toen ik jong was, toen hadden we nog van die schoolborden, dan schreef de meester of de juf, die schreef daar met een krijtje op. En dan werd er een som uitgelegd of een moeilijk woord geschreven. En als dat dan uitgelegd was en ja, de meester of de juf wilde weer iets anders op het bord schrijven, dan pakte die zo'n wisser en dan ging die eroverheen en dan was het weg. Was het bord weer schoon, kon die weer opnieuw beginnen. Daar moet je een beetje aan denken. Het handschrift dat tegen ons getuigde heeft, hij, de Heer Jezus, uitgewist. En dan staat er in vers 14, die het handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. In die tijd was het zo, als iemand veroordeeld werd, bijvoorbeeld tot de kruis, om gedood te worden aan een kruis. Want dat gebeurde in die tijd. Dat gebeurt tegenwoordig weer. IS, Islamitische Staat, die is heel erg gericht om christenen uit te roeien en te verjagen. En die kruisigen ook christenen. Maar toen de Heer Jezus gekruisigd werd, aan allebei de kanten van de Heer Jezus, dat weten jullie wel, hè, daar hingen nog twee mensen. Hè? Nog een mens, aan iedere kant één. Twee moordenaars, die ook gekruisigd werden. En in die tijd was het zo, er werd een handschrift gemaakt, dat is een bord, en daar werd opgeschreven wat iemand gedaan heeft. Dus waarom die gekruisigd werd. En iemand moest dat zelf ondertekenen. Zijn handtekening eronder zetten, dat het zo was. En dat was het handschrift. En hier staat dus dat de Heer Jezus het handschrift met zijn bepalingen, dat tegen ons gericht was, onze zonde, onze ongerechtigheden, Galaten 3, spreekt over de vloek die wij verdiend hebben, omdat we Gods geboden hebben overtreden, ongelovig zijn. Dat heeft de Heer Jezus genomen toen hij aan het kruis ging. De straf die wij verdiend hebben. Aan het kruis genageld, gespijkerd. En hij heeft wat wij verdiend hadden, die vloek, het oordeel, uitgewist. Weggedaan. En dat is zo'n grote genade dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft dat uit de midden weggenomen door het kruis te nagelen. En alleen in die weg. En wat een liefde is dat van de Heer Jezus. Dat hij, we hoorden dat vers, hè, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij, de Heer Jezus, ging aan het kruis van Golgotha. En hij was totaal onschuldig. Hij had niets verkeerds gedaan. En toch werd hij gekruisigd. En dat was de enige manier om onze zonde te kunnen vergeven. Dat hij de straf die wij verdiend hadden op zich genomen heeft. Wat we ook misdaan hebben. Hij heeft dat op zich genomen en uitgewist, weggedaan. Want dan kunnen we toch alleen maar stil worden. Als je daarover nadenkt wat het hem gekost heeft. En die zonden van ons die worden weggewassen, uitgewist door het bloed van de Heer Jezus. 1 Johannes 1, vers 7 zegt, het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt van alle zonden. Vers 15. Hij, Christus, heeft de overheden en de machten ontwapend. Als je dan afvraagt, wat zijn dat dan, de overheden en de machten? Dat zijn de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, zoals Efeze 16 noemt. Dat is, je zou kunnen zeggen, dat is alles wat met de duivel, met de Satan te maken heeft. Die machten die zich richten tegen de gelovigen. En hier zit ook weer die gedachte in vers 15 van de dwaalleraars die daar bij de Colossense waren, die de mensen af probeerden te trekken van de Heer Jezus. Maar hier zegt Paulus, de Heer Jezus is machtiger. Machtiger dan welke afgoden en machtiger dan de Satan. Hij heeft, staat hier, die machten ontwapend. En hoe heeft hij dat gedaan? Door ze openlijk te schande te stellen en over hen te triomferen. Te schande te stellen aan het kruis. De Satan, Gods tegenstander, heeft alles gedaan om te voorkomen dat de Heer Jezus zijn leven zou geven aan het kruis van Golgotha. En toen hij daar hing, aan het kruis van Golgotha, zal hij nog gedacht hebben, het gaat de goede kant op, nog even. En daar hing hij. Zie je hem hangen, daar aan het kruis van Golgotha, tussen hemel en aarde. De aarde wilde hem niet meer hebben kruisigen. En de hemel hield haar licht in, het werd donker. Maar daar overwon hij, de Heer Jezus Christus, al die machten en overheden. En riep hij het uit, het is volbracht. En toen, op de derde dag, ging het graf open. Stond hij op uit de doden, werd hij opgewekt. En zegevierde hij, triomfeerde hij, zoals hier in vers 15 staat. Over de dood en over het graf en over al die machten. En dan in vers 20 van dit hoofdstuk, Colossense 2, vers 20. Daar staat, dan zegt Paulus, eerst heeft hij dan al wat over die dwaalleraars verteld. Laat niemand u veroordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feestdag of een nieuwe maan of sabbatten. Dat zijn dus allemaal, die moet je gaan houden, de nieuwe maan, de sabbatten, feesten, eten en drinken. Waarschijnlijk is dat een vorm van judaïsme geweest, van heel wettisch. En zo kunnen, het kan ook bij ons gebeuren. Zelfs als je tot geloof gekomen bent, door Gods genade. Dat je denkt dat je je aan allerlei regels en wetten moet houden. Dit mag wel en dat moet niet en zus en zo. En als we dat niet doen, dan zal God ons oordelen en straffen. En hier zegt Paulus tegen de Colossenzen, als je dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. En hij weet dat dat zo is, ze zijn tot geloof gekomen. Als je die grondbeginselen van de wereld, zoals die boze geestenwereld waarin het over in vers 15 ging, het hele leven in de zonde, als je daar van bent afgestorven, dan moet je je niet opnieuw allerlei bepalingen opleggen. Maar leef dan met het oog gericht op de Heer Jezus Christus. En dat komt in hoofdstuk 3 aan de orde. In hoofdstuk 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En het is goed om erop te letten in welke tijd, werkwoordsvorm dit hier staat. Dat gaat over iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Als u nu met Christus opgewekt bent. En Paulus weet, dat is zo, dat is zo. En als dat nou zo is, dat is zo. Wat betekent dat dan? Als u met Christus bent opgewekt, wat we net lazen, hè, in die versen 11 en 12. Je bent met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en ook weer opgestaan. Opgewekt. Als je dan met Christus bent opgewekt, dan heeft dat consequenties. En wat is de consequentie onder andere? Dat is wat hier staat. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En dat is iets wat we toch telkens opnieuw weer moeten horen. Als een appel, als een aansporing. En ik zeg het vanmiddag ook tegen mezelf. Wij zijn vaak zo bezig met de dingen, ja, van hier beneden, van de wereld. We hebben onze taken, zeker. Onze taken. Als we werk mogen hebben, als we misschien met het gezin en in de gemeente en zoveel taken kunnen hebben. Waar we het zo, misschien zo druk mee zijn, misschien wel eens zo druk dat we nauwelijks tijd meer over hebben om bezig te zijn met de dingen van de Heere God. Maar we kunnen ook zo opgaan in de dingen van deze wereld. Ik weet niet hoe het hier bij u is, ik ken jullie verder niet. Maar bij heel veel christenen, heel veel gelovigen, staat avond aan avond, om zomaar eens iets te noemen, staat de televisie aan. En dan zeg ik niet, begrijp me goed, dat op zich de televisie verkeerd is. Hoewel er nogal wat programma's zijn waarvan ik denk dat het beter is dat een gelovige die niet ziet. Maar als we ons vol laten lopen, avond aan avond, met de dingen van de wereld, blijft er dan nog ruimte over om bezig te zijn met de dingen van de Heere God? Het is goed om dat eens mee bij jezelf na te gaan. Hoe staat het ervoor bij mij? Waar vul ik me mee? Waar is mijn hart vol van? Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Laat de televisie eens een keer een avondje uit. En wees bezig met de dingen van de Heer Jezus. Als in een relatie, als je verkering hebt, of je bent verloofd, je bent verliefd, je bent getrouwd. Dan, als het goed is, zijn je gedachten daar toch vol mee? Denk je aan die ander? Wil je bij die ander zijn? Nou, zo zou het toch ook moeten zijn met de Heer Jezus. Als we weten dat we van Hem zijn, dat we bij Hem behoren, als we weten dat Hij zijn lichaam gegeven heeft, zijn leven gegeven heeft, om ons te redden. Dan zou het toch ook zo moeten zijn, dat we bij Hem willen zijn, dat we bezig willen zijn met de dingen van Hem. En daarom staat hier ook, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Wees daarop gericht. En ik denk, hoe meer we, dat weet ik wel zeker, hoe meer we op Hem gericht zijn, hoe minder ruimte er overblijft voor de dingen van de wereld. En er staat hier, dan kun je nog denken, zoek de dingen die boven zijn. Ja, dat doe ik wel. 'S morgens, als ik wakker word, dan bid ik eerst. Misschien lees je een stukje uit de Bijbel. Overdag nog eens een keer. En 's avonds, als ik heel de avond achter de televisie heb gezeten, ja, dan even nog snel iets uit de Bijbel lezen, even bidden. Zo gaat het bij veel mensen. Maar weet je wat hier staat? Zoek dan de dingen die boven zijn. Er staat letterlijk, zoek voortdurend. Zoek steeds. Heel de dag door. Niet af en toe eens een keertje. Nee, zoek steeds, zoek voortdurend de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God. En ook dat is zo mooi, hè, dat dat in je staat, zittende aan de rechterhand van God. Hij regeert. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Als je in de wereld om je heen kijkt en het nieuws een beetje volgt, dan denk je, wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? En wat gaat er nog meer gebeuren? En als ik zo de ontwikkelingen zie, dan denk ik, het zou wel eens kunnen zijn dat het niet zo lang meer duurt voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan kun je je misschien zorgen maken en dan denk je van, waar gaat dat heen? Wat staat ons allemaal te wachten? Maar we mogen weten wat hier staat. Christus zit aan de rechterhand van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert. We hoeven geen zorgen te hebben, niet bevreesd te zijn. Ons leven is in zijn hand. En hij gaat mee in de wereld gebeuren, maar ook in ons eigen persoonlijke leven. En dan in vers 2, dan wordt het in feite nog een keer gehaald. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dan weer, bedenk voortdurend, bedenk steeds. Wees daar vol mee. Hoe is dat bij jullie? Waar zijn je gedachten vol mee? Je kunt hier wel zitten, maar misschien ben je met je gedachten heel ergens anders mee bezig. Bij je werk of bij andere dingen. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En weer bedenk voortdurend. En waarom? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Je lichaam wat zo vast zat aan deze wereld, aan deze, en er wordt mee bedoeld aan deze zondige wereld. Dat is met Christus te dood ingegaan, hebben we gelezen in hoofdstuk 2. En dat moet, Romeinen 6 zegt zelfs, dat moet voor je vaststaan. Daar moet je van overtuigd zijn. Daar moeten we vanuit gaan leven. Dat we bij Hem horen. Iemand die wederom geboren is. Iemand die tot geloof gekomen is. Daar heeft de zonde, is de macht van de zonde gebroken. Want de oude mens, de oude zondige mens is de dood ingegaan. En we zijn nieuw geworden, een nieuwe schepping. En soms vraag ik me wel eens af, hoe komt dat toch dat dat zo ver van ons afstaat? Luistert er misschien wel naar en u denkt, dat zal wel. Maar dit is de werkelijkheid, dit zegt de Bijbel. De Bijbel die zegt, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En hier in Colossensebrief, daar gaat het erover van je leven tegen die gemeente in Colosse, zegt Paulus dat jullie leven hier op aarde, jullie leven in Colosse. Maar hou die band met Christus, hou die open. Wees op hem gericht. In de Efezebrief gaat het er veel meer over dat christenen leven in de hemelse gewesten. Wat dat betekent. Maar hier in de Colossensebrief gaat het erover dat je als christen leeft op deze aarde gericht en vanuit de Heer Jezus. Paulus zegt in de Galatenbrief, niet meer ik, maar Christus woont in mij. Dus Christus is in de hemel, we worden opgeroepen op hem gericht te zijn. Tegelijk is het ook waar, Christus leeft in ons. Evenals de Heilige Geest, ons lichaam is, als we tot geloof gekomen zijn, een tempel van de Heilige Geest. En dan gaat het nog verder in vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dit vers zegt, er komt een moment dat Christus geopenbaard zal worden. Nu is hij in de hemel. 2000 jaar geleden was hij 33 jaar op deze aarde, hebben de mensen hem toen kunnen zien, kunnen horen, kunnen aanraken. Nu is hij in de hemel. En voor heel veel mensen, en dat zullen jullie ook hebben, collega's, vrienden, familie misschien, die zeggen, ja, het zal wel. Jullie geloven in de Heer Jezus Christus. Het zal wel, maar ik niet. Bewijs het maar eens. Hij is nu in de hemel. En de mensen zien hem niet. Maar er komt een dag. En dat zegt Openbaring 1. Openbaring 1, vers 7 zegt, zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Op de hemelvaartsdag is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan. En dan lees je op een gegeven moment, een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar er komt een dag, en misschien is die dag wel korter bij dan wij denken, dat de hemel open gaat. En dat hij komt, de Heer Jezus Christus, op de wolken van de hemel, naar deze aarde. En dan zal elk oog hem zien. Dan zal zijn heerlijkheid zichtbaar worden. En er staat achter Christus die ons leven is. Hij is ons leven. Zonder hem zouden we geen leven hebben. Ja, zouden we eventjes op deze aarde zijn, maar dan is het over. Hij die gezegd heeft, de Heer Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij is ons leven. En dan zult u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die mensen die, met wie je misschien wel eens contact hebt en die denken, ja, jij christen, je gaat naar een samenkomst op zondagmiddag hier in Kesteren. En ik heb op zondag wel andere dingen te doen. Die zien er nu nog niet zoveel van. Hoewel, God is ermee bezig als we tot geloof in hem gekomen zijn. Om ons elke dag een beetje meer op de Heer Jezus te laten lijken. Als het goed is, zien de mensen iets van de Heer Jezus in u. Maar er komt een dag dat ze het zullen zien. Dat staat hier. Dan zult u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In heerlijkheid. Hoe zal dat gaan? Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Heel kort even. Je leest er onder andere over in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinthe 15. Daar staat, als de Heer Jezus zal komen, als de bazuin zal klinken, dan zullen de gelovigen die al gestorven zijn, die zullen opstaan. En die zullen opstaan met een verheerlijkt opstandingslichaam. Net zo'n lichaam als de Heer Jezus had na zijn opstanding. En direct daarna, eigenlijk op hetzelfde moment, zullen ook de gelovigen die daar nog leven, jazeker, 1 Korinthe 15, gelovigen die daar nog leven, zullen in een flits, in een atoom staat er eigenlijk, ook zo'n verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Nu, ons lichaam takelt af, hè, als je ouder wordt, of je het nou wil of niet, dat gebeurt. Maar dan zul je een volmaakt, verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt, dan zullen we hem tegemoet gaan. Oh, je kunt het je niet voorstellen, wat zal dat zijn? Als hij komt, Heer Jezus, zullen we hem tegemoet gaan. Om staat erbij 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Zo zullen we voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Dus nu worden we opgeroepen, Colossenzen, om te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Waarom? Omdat we hem zo lief hebben, de Heer Jezus Christus. Hou je van hem? Houden jullie van hem? En de Bijbel zegt, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dan, er komt een moment, dan zullen we voor altijd bij hem zijn. En als hij komt, terugkomt naar deze aarde, dan komt hij met al zijn heiligen. Met alle die in hem geloven, dat staat in 1 Thessalonicenzen 3. 1 Thessalonicenzen 3, vers 13, daar staat, opdat hij, opdat Christus uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Als hij komt, de Heer Jezus Christus, in heerlijkheid, in macht, in majesteit, in glorie. Toen hij kwam 2000 jaar geleden, kwam hij als een baby. Maar dan zal hij komen als koning. In macht en majesteit. Dat zal zichtbaar worden. En als je hem mag kennen, de Heer Jezus, dan zul je met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zul je mogen delen in zijn heerlijkheid. Maar we kunnen ons niet voorstellen hoe rijk we zijn als we hem mogen kennen. O, stak ook jouw uitzicht, jouw verwachting. Mag je daar wel eens naar uitzien, naar dat moment dat hij geopenbaard zal worden. En als je jong bent en je zit hier, dan denk je, ja, het zal wel, maar toch, jullie hebben allemaal plannen. Dit, je wil dit worden, misschien gelukkig getrouwd, kinderen, allerlei plannen die we kunnen hebben. En dat is goed, en dat is goed. Maar ik denk, als je de Heer Jezus mag kennen, als je heiland en verlosser, en als je gericht bent op hem, de dingen bedenkt die boven zijn, dat je voor de Heer Jezus optimaal bruikbaar bent om dit leven, in dit leven. We hebben net gehoord voor de kinderen, om een licht te zijn, om het licht van de Heer Jezus te laten stralen. Ook naar de mensen om je heen, naar je vrienden. Je vrienden, jullie zullen vrienden hebben die niet geloven in de Heer Jezus. Maar als je die verbinding hebt met Christus, als je de Heer Jezus lief mag hebben, dan schijnt zijn licht door je heen. Naar je vrienden, naar je buren, naar je familie. Om ze eigenlijk ook tot jaloersheid te wekken. Dat zij zoiets hebben, dat wil ik ook. Ik wil ook de Heer Jezus kennen. Ik wil ook de Heer Jezus dienen. Ik wil hem ook lief hebben. En deze heerlijke toekomst geldt voor iedereen die met Christus is opgewekt. Dat zegt Colossenzen 3, vers 1. En dat is de vraag die ik jullie nog wil stellen. Mag je dat weten? Is dat al zo? Dat je met Christus bent opgewekt. Dat je mag weten. Ik ben van hem. Dat je mag weten. Hij is ook voor mij aan het kruis gegaan. Hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven. Hij heeft zijn bloed voor mij gestort. En dat is een prachtig vers. Wat we net lazen uit 1 Timotheus 2, vers 4. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, de Bijbel zegt het. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Als je nog niet hebt geleerd door genade, je vertrouwen op de Heer Jezus te stellen, je leven aan hem te geven. O, dan bid ik dat de Heilige Geest zo in je hart werkt. Dat je je vertrouwen op hem gaat stellen. Dat er een verlangen in je hart komt om hem te gaan dienen, om hem te gaan volgen, om hem te gaan liefhebben. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik kom wel mensen die tegen die zeggen, ja, maar zou God mij wel willen redden? Hij wil het. Hij zegt het in zijn woord. Hij wil ook jou redden. Hij wil ook dat jij je vertrouwen op hem stelt. Ook ga naar hem toe. Ga naar hem toe. Als op de Pinksterdag. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. En Petrus zijn Pinksterpreek houdt. Dan op een gegeven moment, dan roepen de mensen het uit. Die zijn Pinksterpreek horen. Wat moeten we doen om behouden te worden? Het staat hier. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen, broeders? En wat zegt Petrus dan? Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. U zult de Heilige Geest ontvangen. Oh, en hij staat als het ware op de uitkijk tot het moment dat je tot hem komt. Om ook jouw zonde te vergeven, om ook jou te redden. En wat ben je rijk gezegend als je hem mag kennen. De Oude Statenvertaling zegt, dan ben je wel gelukzalig. Dat is de... Beter kan het niet. Dat is het allerbeste als je hem mag kennen, de Heer Jezus. Leef dan met hem. Met het oog op hem gericht, bedenk de dingen die boven zijn. Verwacht het van hem. En dan mag je uitzien naar de dag dat hij komt. En dan mag je delen in zijn heerlijkheid. En dan mag je voor altijd bij hem zijn. Wat een dag zal dat zijn. De Heere zegen jullie. Amen. We gaan de Heere eerst danken. Danken voor het woord wat we hebben mogen horen. En bidden om zijn zegen. Zullen we samen bidden en danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel, we komen bij u aan het eind van deze prediking en we willen u danken. U danken, Heere, voor het woord dat we met elkaar mochten lezen. O Heere, wat is uw woord geweldig rijk. En u zegt het zo heel radicaal. Als we tot geloof in u mogen zijn gekomen, wat dat betekent, Heere, dat er een einde is gekomen aan onze oude mens. Dat we met u zijn gekruisigd, met u zijn gestorven, met u zijn begraven en met u weer zijn opgestaan. En als we dan met Christus zijn opgewekt, o, dan is het appel. Zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. O Heer, geeft u genade geven om op u gericht te zijn. Om ons te vullen met uzelf. En wat een heerlijke toekomst wacht ons dan. Om eenmaal voor altijd bij u te zijn. En te delen in uw heerlijkheid. O wonder van genade. Heer, ik wil u heel speciaal bidden voor mensen die daar moeite mee hebben. Mensen die ja, dat ook wel zouden willen, maar ja, niet weten hoe. Of die weg niet durven te gaan. O Heer, ik wil u bidden, wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken in ons midden. Heer, uw geest is het die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heer, en uw geest is het ook die onze ogen opent voor de Heer Jezus. O Heer, u hebt uw leven gegeven aan het kruis van Golgotha. U hebt uw bloed gestort. O Heer, u ons maar bij de hand nemen. Om ons vertrouwen op u te stellen. Om het van u alleen te verwachten. Want u alleen bent het die ons kunt redden. Heer, u, van uw kant is alles klaar. U biedt het ons aan. O Heer, geef genade om die weg te gaan. Om naar u toe te gaan. Heer, en dan mogen we u danken. Dan mogen we u danken. Dat u uw leven gegeven hebt om ook ons te redden. O wonder van genade. En wilt u ons helpen en leren telkens weer opnieuw, elke dag. Om steeds maar weer op u gericht te zijn. Ons te vullen met uzelf. Om met de dingen van u bezig te zijn. Om ons te verheugen en te verblijden in u. Ook als het misschien donker is in ons leven, als er zorgen zijn. Heer, om dan in alles ons oog gericht te houden op u. Heer, dank u wel voor wie u bent. We willen ook uw zegen bidden over de rest van deze samenkomst. Heer, geprezen zij uw naam. tot in eeuwigheid.